NVS. Nieuws, kunst en cultuur. Radio, tv en internet. NVS. Gay Station.
Lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, oh, lollipop.
Ik heb op je gewacht. Het is zo lang geleden. Ik wist precies wat ik zou doen toen ik jouw lied hoorde. Vervolgens voelde ik jou me dichtbij houdend. Wat moet ik doen? Ik laat mezelf gaan, niets meer te zeggen. Ontnemen mijn adem, fluister je naam, leg me aan de ketting. Niemand schrijft het op als ik. Ik heb geen kracht. Zorg ervoor dat ik smeek, de muren opklimmend, met de deuren slaand, wetend dat je me hoort schreeuwen. Maar oh, jouw liefde is zo vreed. Jij zorgt ervoor dat ik wil gaan. Alles wat je doet, je zorgt ervoor dat ik wil gaan.
I've been waiting for you, it's been so long. I knew just what I would do when I heard your sound. The next thing I felt was you holding me close. What am I gonna do? I let myself go. Nothing left to say, take my breath away, whispering your name. Tie me up in chains, no one puts it down like me. Strength I can't ignore, made me beg for more. Climbing up the walls, banging down the doors, knowing that you hear my scream. That's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. You fill my heart with a kiss, you give me freedom. You knew I could not resist, I needed someone. Nothing left to say, take my breath away, whispering your name. Tie me up in chains, no one puts it down. Climbing up the walls, banging down the doors, knowing that you hear my
because who I am. En dit is live uit Studio 2, Lollipop 10. Het programma met zuigkracht. Vandaag, Robert bezoekt een darkroom. Welke darkroom ben je geweest, Robert?
Het is de Argos.
Ja, was het een spannend avontuur?
Ja, ik heb er behoorlijk wat treffende begeluiden kunnen vangen.
Oké, dat is goed te horen. We horen het zometeen allemaal in de darkroom van de maand. G.J., dat ben ik, heeft een wereldberoemde diva in de aanbieding. Zometeen bij de diva Wie is die diva? En als gast hebben we Gert Hekma. Hoe zou je jezelf omschrijven, Gert?
Je kunt het op heel veel verschillende manieren doen. Maar een, ik zou zeggen, homo-voyeurist, satijnfetischist. En ook wel een beetje iemand die zich bezighoudt met de homo-studies.
Nou, dat lijkt me een goede basis om zo meteen het interview in te gaan. Dit is Lollipop 10, het programma met zuigkracht.
Be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah.
Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out.
Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out when I walk in the spot.
Sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch!
Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out.
Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out when I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it.
I'm sexy and I know it.
Aye.
I'm sexy and I know it.
Check it out. Check it out.
Ik loop hier nu over de Warmoestraat en ik ben op weg naar wat we wel de oer-darkroom van Amsterdam kunnen noemen, namelijk de Argos. Oer, omdat het de eerste in zijn soort was, En ook het begin markeert van de leerscene. Het idee begon eigenlijk, ja, je had een hotel, Tiemersma, in de jaren 50. En daar vonden illegale baravonden plaats, waar heel veel hele stoere homomannen kwamen. Liefhebbers van motorfietsen. Ook bijvoorbeeld de volksschrijver Gerard Reven kwam daar. Die heeft daar ook nog over geschreven in Een Circusjongen. Het was een dolle boel, ruig, motorfiets in het midden, die te pas en te onpas in en uit elkaar werd gehaald. Maar het mocht uiteindelijk niet baten, het hotel werd opgedoekt. Maar die sfeer en die energie ging door. De mensen die dat opgezet hadden, die gingen gewoon een paar deuren verder onder de naam Argos ongeveer hetzelfde doen. En zo is het eigenlijk tot nu nog steeds. Een beetje een schemerige bar met ruig publiek, stoere mannen, een kelder waarin van alles plaats kan vinden. Het is veel gekopieerd in deze buurt, in deze Bermuda-driehoek tussen de Warmoedstraat en de Zeedijk. En soms denk je ook, je gaat het ene zwarte gat in en je komt het andere weer uit. Maar hoe dat in zijn werk is gegaan, weet je niet helemaal meer. Maar dat is dus begonnen allemaal bij die Argos. Als je binnenkomt, dan zie je rechts een bar met lederen krukken en links houten banken. Daar kun je rustig gaan zitten, een beetje rondkijken, de eerste slokken van je bier nemen, wat stevast ook in flessen geschonken wordt. Nooit in glaasjes. Ik weet niet of dat met de darkroom te maken heeft en met kapot glas wat ze willen vermijden van het dunne glas. Of dat het zo is dat stoere mannen nou eenmaal niet uit een glaasje drinken. Details, een ja, grote stierenkop die er aan de muur hangt, die er doorheen lijkt te breken. Kettingen aan de muur. Er hangt ook ergens een grappige pin-up van Miss Piggy in een S&M tenuutje. Nou ja, als je verder loopt dan een beetje versleten trapje, vind ik zelf een beetje scheef gelopen. Kom je in een iets hoger gelegen gedeelte met een flipperkast en porno op een groot scherm. En dan uiteindelijk de trap naar beneden, waar dus de darkroom is. Het is een schimmig labyrint met een speciale slingkamer is daar ook. Je moet uitkijken voor je hoofd. Het is niet al te hoog. Je moet een beetje door de knieën. Nou ja, ik hoop dat ik me daar geen buil aan ga vallen zo meteen. Gaan jullie mee? Dit is de darkroom van de maand. De Argos.
Yeah.
Had je al eens een eigen tune, Gert?
Nee, nog nooit. Nee.
Alsjeblieft.
Dank je.
Ja, die kun je voor alles gebruiken. Ook als je een keer in een mossenlezing of zelf in een panel zit of zo. De Gert Hekma tune. Dank je wel dat je hier te gast wilt zijn bij ons. GJ zit nu te bladeren in een van jouw laatste boeken.
Ja, ik zie hier een plaatje met ballonseks. Het is echt prachtig. Het is een man met een ballon, een grote opgeblazen ballon voor zich, waar hij tegenaan staat te rijden.
Hij heeft niet zo'n bloem in de ballon.
Hè?
Nee, hij is ook andere foto's van diezelfde man dat hij in een ballon zit. Dus allerlei soort variaties met een ballon heeft hij op foto gezet.
Heerlijk.
Okay. Ja. Het is het boek wat gaat over perversies. Het ABC van perversies.
Niet meer in de handel.
Niet meer in de handel.
Nee.
Wat, ook niet bij de uitgever?
Ze hebben het opgeheven. Dus het is, volgens mij hebben ze het niet eens verramd. Ze hebben het gewoon in de papiermolen gegooid.
Oh, wat die geest. Ja,
heel dat erg. Is toch wel treurig.
Hadden ze moeten me zeggen, dan had ik wat meer exemplaren kunnen opkopen voor mezelf.
Ja.
En zou dat te maken hebben met het thema dan?
Nou, ik denk dat met het thema te maken heeft, maar ook met het probleem voor een boekhandel. Waar moet je zo'n boek nou neerleggen? Want het is geen psychologie, het is niet homo, het is niet, het is geen roman, het is geen essay. Het is een beetje iets wat tussen allerlei categorieën invalt voor de boekhandels. Dus ja, ik denk
het is
dat
een beetje een woordenboek of een soort
overzicht. Ja, bij woordenboeken hoort het niet en niemand gaat het over perversies onder de woordenboeken kijken. Dus dat is. Een beetje een zoekplaatje.
Hey, maar het is toch een hele nette uitgeverij.
Het is een hele nette uitgeverij, ja. Ja. En ook een heel net boek.
Ja.
Want perversie betekent eigenlijk inversie. Maar wat is inversie?
Inversie is omkering. Dus op een gegeven moment het perversie, inversie, subversie heb je. Maar de perversie betekent gewoon een omkering van wat gewoon is in de seks. Dus dit is de homoseks viel vroeger ook onder de perversies. Maar sinds 1973 of zo is het gedeclassificeerd als een pathologische afwijking.
Dus alles wat niet standaard heterofiel of homofiele seks, dat is
pervers. Ik weet niet precies hoe het nu zit, maar je hebt altijd de DSM en je hebt ook de IDF, geloof ik. Je hebt twee klassificaties van abnormaliteiten in de psychiatrie. Mm-hmm. En daar zitten de meeste perversies vallen er nog steeds onder. Dus sadomasochisme, dacht ik, en transseksualiteit en travestie en heel veel van die dingen die wij misschien heel leuk en heel gewoon vinden, die worden op heel veel plekken nog niet zo gewoon en normaal gevonden. Helaas.
Ja. Er wordt ook veel over gediscussieerd in de transgender gemeenschap, ik ook. Zo van, we staan in het boek en daar willen we helemaal niet in.
Ja.
Daar horen we helemaal niet thuis. We zijn hartstikke gezond.
Ja. Nou ja, dat is wel juist die fetische. Dat op een gegeven moment de vraag is, waarom hoort het er thuis? Je hebt hele discussies gehad. Ook bijvoorbeeld over pedofilie. Hoort pedofilie ook thuis in die klassificatie? Er zijn ook pedofielen die helemaal niks kwaads doen en niks kwaads in de zin hebben en ook niet aan jongetjes komen. En die horen wel bij de psychiatrische patiënten gerekend op deze manier.
Precies.
Nee, het is een vreemde bedoeling.
En is het ook, je noemt fetish, is er ook verschil tussen perversie en fetish? Wat is dan een scheidslijn?
Ik zou zeggen, kijk, ik vind eigenlijk het woord fetish vind ik zelf iets leuker. Maar perversie is, dat is weer subversief. Het is ook een beetje alternatief. Het is een beetje, dat vind ik wel leuk aan het woord perversie. En het woord fetisch, dat is weer interessant. Omdat ik zou zeggen, kijk, alle seks is eigenlijk een fetisch. Dus alle mensen, het gaat over een bijzondere seksuele voorkeur. En als je op een gegeven moment die definities bekijkt, dan kun je op een gegeven moment zeggen, alle mensen hebben een bijzondere seksuele voorkeur. Mm. En dat kan gaan van dat ze gewoon op het strand willen liggen te neuken of in een bossage of tot op een gegeven moment dat ze bepaalde lichaamsdelen leuk of niet leuk vinden. Dus het gaat over plekken. Dat kan het bed zijn, maar dat kan ook een dark room zijn zoals net. Maar dat kan ook op een gegeven moment een kooi zijn of een ziekenhuistoestand of een tandarts.
Kruipruimte.
Nou ja, iedereen kan het heel makkelijk invullen. Het gaat over lichaamsdelen. Dus op een gegeven moment mensen van blonde vrouwen houden of van grote borsten of van voeten of van tenen of van pikken. Je hebt heel veel variaties op dat opzicht.
Ja. Van knieën.
Karakters heb je. Knieën. Mensen houden soms van jongensachtig of meisjesachtig. Of ze houden van streng. Of je had zelf in dat gedicht een aantal van die dingen van vernedering, dat soort dingen. En wat heb je nog meer? Je hebt ook kleren. Dus ik hou altijd van satijn. En andere mensen houden van leer of van zijde. Van uniformen, politie. Ja. Dus het gaat eindeloos kun je door.
Ik las dat. Ik denk, ben jij een satanist?
Een satinist.
Een satinist.
Ja. En ik hou van satijn.
Beschrijven wat dat dan is, die liefde voor satijn. Doe je dat dan?
Ik hou van Adidas tegenwoordig ook veel, maar ook van satijn. En waar komt het vandaan? Nou, dat is volgens mij dat op een gegeven moment, toen ik jong was, toen vond ik het heel interessant dat al die jongens die zo mannelijk waren. Dat zeg ik nu dan achteraf. Hè, maar dat is wat ik denk dat mijn fascinatie was, dat die satijnen voetbalbroekjes aan hadden. Dus ze waren dus op een gegeven moment heel mannelijk. En je mocht nooit iets zachts hebben of zo. Maar op dat voetbalveld kon het opeens. En net zo als die jongens ook elkaar kunnen omarmen op een voetbalveld. En je mag elkaar niet kussen, omarmen. Al dat soort intimiteit te vertonen. Ik kan me herinneren dat Marco van Basten zei een keer, de mooiste moment op het voetbalveld was voor hem in het modderbad van Salamanca. Ik weet niet meer welke jongen het was. Ik geloof Mark Overmars. Hij op mij afrende naar een doelpunt. Mij bij mijn ballen pakte en zei, ik hou van je, Marco. Het is heel grappig dat je dat soort dingen kun je wel in het kader van het voetbalveld, maar je kunt het niet buiten dat voetbalveld. En dat vond ik dus heel fascinerend, dat ze dat soort wijvige dingen als satijn, dat ze dat om hun billen hadden hangen.
Ja.
En ook met dat satijn vind ik het leuk. Dus kijk, het is altijd, het is glad, het is glimmend, het is lekker, voelt het. En het is altijd kleurig, het is altijd ook
het zijn meestal veel kleuren, ja.
Ja. En het is nooit, dus altijd, ik vind het verschrikkelijk, al die spijkerbroeken. Ik geloof dat jullie ook spijkerbroeken aan hebben.
Ja, dat
vind ik nou echt saai en normaal.
Ze zitten nog te overwegen om een fluwele hemd aan te doen.
Maar fluweel,
dat is weer wat anders
fluweel,
dan satijn natuurlijk.
Ja.
Hey, maar heb je er ooit aan gedacht om te gaan voetballen ook?
Nou, kijk, weet je wat er gebeurt in je leven? Op een gegeven moment dan heb je dat soort... Kijk, ik vond voetballen niks toen ik jong was. Toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen ik op een gegeven moment een interesse kreeg in die jongens met die satijnen broeken. Maar op dat moment realiseer je ook dat wat je wilt rond die jongens, dat op een gegeven moment ook taboe, verboden is. Dus dat je wensen dat die op een gegeven moment niet geapprecieerd zullen worden door de tegenpartij. Dus dan heb je gewoon niks te zoeken dan. Ja. Dus ik heb wel overwogen, ik heb ook wel eens een keer een poging gedaan om tot de voetbalwereld toe te treden, maar er is ook niks uitgelopen. Ik geloof dat we wel toen, we kregen een soort proefwedstrijd met een aantal studentenjongens die op een gegeven moment ook een voetbalteam wouden maken. Daar denk ik een student van me bij. Maar die vond het eigenlijk niks. Ik was met een Surinaamse jongen gekomen en ook een beetje nichterige jongen. Dat, hoewel we wel scoorden in die wedstrijd, werd onze aanwijzigheid niet echt op prijs gesteld, geloof ik. Dus dat is niet...
Maar je hebt natuurlijk allemaal homo-voetbalverenigingen en dergelijke. Ja.
Ja, dat heb je nou in Nederland heel weinig. Hoor. Ik kan me herinneren in 1996, op het moment dat mijn moeder doodging, toen begonnen ze met een homo-voetbalvereniging. En daar wou ik wel lid van worden. Maar toen kregen we dat hele gedoe van dat ik de hele tijd bij mijn moeder moest zijn en begraven. En de hele toestand opruimen. Het was net op het verkeerde moment is dat gebeurd. Dus
misschien ook iets voor je pensioen.
Nou ja, gewoon voetballen doe je niet meer na je 50ste. Dus dat werd ik echt ver achter.
Maar
dit.
Niet, maar dat was een mooie dromen.
Of juist beginnen daarmee. Ja.
Nou, sommige dingen, dat is voor de jeugd.
Maar dat je bent ook een boekenwurm. Je hebt een enorme bibliotheek, heb ik wel eens gezien. Heel veel over, dus ook pervers. Dus ik vraag me altijd af, stomt dat niet af? Als je zoveel erover leest en zoveel tot je neemt. Dag in dag uit, bijna.
Nou nee, ik heb het niet zo. Mijn vriend heeft daar last van. Maar die heeft er meer last van vanwege de homopolitiek. Die is ook altijd heel erg actief geweest. Matthias Duivers en rond homoseksualiteit. Die heeft er totaal zijn bekomst van. Hè? Ook omdat hij op een gegeven moment in discussies is gekomen waar hij nou niet van hield. Die heb ik ook gehad. Nee, ik vind het nog steeds heel animerend. En er zijn nog heel veel vragen die ik heb die ik nog niet... waar ik nog heel lang over na kan denken. En die ik graag nog nader zou... bestuderen, overdenken, over discussiëren met mensen. En ik vind het bijvoorbeeld heel interessant nu. Dus ik geef lessen over homoseksualiteit. Mm-hmm. En daar heb je een hele rare dynamiek in. Ik vind bijvoorbeeld ik heb veel meisjesstudenten, veel hetero meisjes ook. En die vinden het altijd wel leuk dat er een nicht is. Maar er is toch altijd een soort verschil tussen of je een man bent of een vrouw als het over seks gaat. Dus ik denk dat je op een gegeven moment... Ik heb dus de laatste tijd realiseerd dat al die intieme details van vrouwen... Dat heel moeilijk is om voor vrouwen met mij te bespreken. Ik weet er ook totaal geen klap van. Hoe waar de clitoris zit. Ik vind dat, als ik daar beelden van zie, vind ik dat een beetje... dat zijn niet dingen die ik graag zie. Ik zie liever andere dingen.
Nou, we hebben straks een heel mooi lesbisch gedicht.
Ja, dat zou ik graag voorlezen. Ik heb veel liefde voor de meisjes. Maar ik denk dat... En dat zit toch echt een soort... je hebt gewoon een andere beleving van de wereld. Ja. En dat is toch... Maar ik vind ook, bij die meisjes is dus op een gegeven moment dat je voelt dat er een verschil bestaat. En met de homo jongens. Kijk, die jongens, dat kan altijd wel goed. Het is altijd wel, als die komen, zijn die altijd homovriendelijk. En dat kun je een beetje mee plagen met die jongens ook. Het is dat vind ik altijd leuk als die er zijn. De homo jongens die reageren. Soms vinden het die heel leuk om een homo leraar te hebben. Nou, je bent zelf leerling van me geweest. Ja. Ik weet niet hoe dat was toen voor jou.
Maar, ja, hoe was dat eigenlijk voor je?
Nou, ik vond dat eigenlijk wel heel... ik was dat een voorloper van wat ik met die darkroom van de maand... ik moest iedere week een verhaaltje schrijven van een homoplek in Amsterdam.
Ja.
En het maakte niet uit, het kon een boekwinkel zijn of het homo monument. En daar dan een soort observatie doen.
Ja.
Maar ja, ik had de kans gegrepen om voor het eerst naar de sauna te gaan en naar de kokkring te gaan.
Kijk.
En dat allemaal op zitten schrijven. Dat vond ik echt. Ik vond het een van de allerleukste cursussen van de hele universiteit.
Oh. Dank je. Ik vind het altijd moeilijk. Wat interessant is, ik heb nu bijvoorbeeld ook een homo-student. Ik denk dat hij homo is. Maar dat.
Daar heb je het niet over.
Nee, ik moedig het aan, maar die jongen die zwijgt erover. Ik denk dat zo'n jongen die is alleen in zo'n klas met veel meisjes en andere jongens. Dat hij op een gegeven moment ook een beetje bang is voor die. Omdat je gewoon te veel aanwezig bent als homo-docent. Dat hij dan zich. Je hebt heel vaak het idee van een homo-model of een model zijn voor die. Voor de studenten. Maar ik denk dat het soms ook voor homo-jongeren ook gevaarlijk kan zijn. Dat ze op een gegeven moment dat die andere studenten gaan zeggen: God, hoor je ook bij die man of zo? Die rare. Ja, dat vind ik heel fascinerend hoe die identificatielijnen lopen.
Ja.
En die lopen niet één op één, dat is zeker niet zo.
En anders met studenten onderling valt er ook nog heel wat te ontdekken.
Ja, ik heb net een jongen uit Costa Rica en een jongen uit Denemarken die bij in de klas zaten. En die tijdens een tour door Amsterdam elkaars ogen hebben gekeken en afgelopen maand in Kopenhagen getrouwd zijn.
Wauw, fantastisch.
Ja, leuk is dat, hè? Daar hou ik wel van.
Een plaatje draaien.
Geef me lof, geef me smaad. Aha, aha. Verras me met een citaat. Aha, aha. Geef me priet, geef me praat. Aha, aha. Verbaas me met je geblaat. Aha, aha. Bla, bla, bla.
Geef me lof, geef me smaad.
Bla, bla, bla.
Verras me met een citaat.
Bla, bla, bla.
Geef me priet, geef me praat.
Bla, bla, bla.
Verbaas me met je geblaat.
Bla 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 bla.
Normaal heb ik altijd een foxpopje liggen.
Bla, bla.
Dat waarin ik dan zeg maar mensen interview en vraag van goh, bla, wat vind je hiervan en wat vind je daarvan?
Bla,
maar
bla, bla.
Ik zat in de trein en ik had natuurlijk even rond kunnen gaan, maar ik was zo bezig met mezelf en met de koffie en met het uitzicht. Dat is er gewoon niet meer van gekomen.
Met jezelf?
Dat heb je soms. Okay. Ja. Hey, we hadden het net even over de universiteit en het lesgeven. Is er nou ook een verschil tussen, zeg maar, van, want wanneer ben je daarmee begonnen eigenlijk?
1984 of zo.
Precies, echt.
Ja.
Vrij aan het begin.
30 jaar geleden, ja.
Kun je nou ook een, is er een groot verschil tussen toen en nu?
Jemine, wat een moeilijke vraag. Is daar een groot
studenten
verschil?
Studenten zijn die veranderd. Als je hoe dat begon met nu. Het is natuurlijk een andere tijdgeest. Ja. Andere, ja.
Daar moet ik echt over nadenken. Want kijk, in het begin was het natuurlijk op een gegeven moment was het allemaal meer homo-jongens die kwamen. Hè? Die op een gegeven moment, je zat zelf in een homo-wereld en met rode flikkers en je had dat soort dingen gedaan. Dus er waren veel mensen die ik ook kende. Ook, dus ja, er waren gewoon vrienden en die studenten waren. Dus in dat opzicht was het totaal anders. En nu zijn het. Toen waren er tamelijk veel homo-jongens bij. En nu is het. Zijn er heel veel meisjes altijd. Het is gewoon een andere generatie. Dus dat is voor mij eigenlijk heel opvallend. Hè, of toen was het natuurlijk meer een taboe hè, om erover te praten. Het was meer een nieuwigheidje. En nu is het toch. Er wordt er ontzettend veel over gekletst. Hè, dus dat is dat opzicht anders. En ik vind ze. Ik vind ze nog altijd heel betrokken. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een groep studenten meest. En die. Vond ik zelf heel interessant, want eigenlijk op de universiteit willen ze liever niet dat ik over pedofilie praat, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van die verboden thema's, heb je. Of thema's die een beetje moeilijk liggen. Maar ik vond het heel interessant dat de studenten de eerste college over pedofilie begonnen te praten.
Oké,
dus dat opzicht is het toch een groep studenten die op een gegeven moment zeker betrokken is en ook gewoon oplet. Van hun thema was dan van, dat is dat thema van die Robert M. Dat je op een gegeven moment op die... En mag je nog homo's in de kindercrèches hebben? Nou, dat is natuurlijk een totaal bespottelijke discussie. He, alsof alle mannen die in die kindercrèches werken homo's
zijn. Ik heb het gehoord hoor. Ik heb het al gehoord van mensen dat zoiets hebben van als ik in de kindercrèche en daar staat een man en die is homo, dan haal ik mijn kind weg.
Ja. Nou ja, alsof vrouwen geen pedofiele gevoelens hebben. En ook heeft ook die discussie dan van dat.
Natuurlijk.
Dat mannen op een gegeven moment, dat zijn we juist weer mannenmodellen nodig. Hè? Van die kinderen moeten ze op een gegeven moment niet te feminien worden. Dus daarom is het wel weer goed als er mannen staan. Maar ja, de meeste mannen die er staan zijn toch wel homo. Dus er leeft heel veel interessante vragen op. En die meisjes waren zich daar zeer van bewust. En dat zijn dus tweedejaars studenten. Dus dat vond ik heel leuk. Dus in die zin is het.
En worden dat dan heftige discussies ook?
Oh, er worden hele heftige discussies. Ja hoor, zonder meer. Ja. Dus de inzet en de beleving die zijn niet minder geworden. Maar ik zag vanochtend een student die op een gegeven moment niet bij mij in de klas zit. Maar die op eigen houtje een scriptie had geschreven. En dat vond ik echt ongelooflijk om te zien. En ik denk dat veel meer de regel is op de universiteit. He, dat mensen al die, die ideeën die in Nederland bestaan reproduceren. Dat is gewoon het allemaal navertellen.
Mm-hmm.
Homo's, wat is het nou? Wat had zij ze nou? Het ging over seksuele voorlichting had ze het. En dat op een gegeven moment Nederland zo liberaal was. Al dat soort dingen die op een gegeven moment zo'n beetje gemeengoed zijn. Stokpaardjes van Nederland. En waar ik totaal niet in geloof. Dat leeft algemeen bij studenten. Dus het is altijd de zaak om dat te doorbreken. Maar er zijn bepaalde studenten. Omdat ze hebben bijvoorbeeld zelf sletjes zijn. Of nichten zijn. Of iets anders willen. Dat ze op een gegeven moment heel goed doorhebben. Dat al die mooie beelden. Die rozige voorstelling van het gelukkige liberale Nederland. Via the top of the world. Dat allemaal toch met een kritische noot.
Maar dan heb je het specifiek over buitenlandse studenten.
Het zijn allemaal Nederlandse studenten.
Maar hebben die dan goede seksuele voorlichting gehad op hun middelbare school?
Daar ging dat bijvoorbeeld dit scriptie over. En zij beweert dat dat heel goed is in Nederland. Maar kijk, die studenten die ik zelf heb gehad en die dat ook onderzocht hebben, die komen tot de conclusie dat in Nederland die seksuele voorlichting toch erg beroerd is.
Welke school zat zij dan? Vraag je af.
Nou ja, ik denk dat. Kijk, zij was wat was grappig. Zij heeft dat rozige beeld van Nederland. Maar dan ging ze bijvoorbeeld bellen naar een multiculturele school die daarmee adverteert. En dan vroeg ze af, hoe gaat het nou met seksuele voorlichting op een multiculturele school? En dan zei die mensen, daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen. Want we zijn eigenlijk helemaal geen multiculturele school. Dus dat is, zie je dat hoeveel window dressing in Nederland bestaat. En dan ging ze met die mensen praten op die school waar ze wel op een gegeven moment multicultureel waren. En over die seksuele voorlichting wilden praten. En dat is het hele leuk. Dat er wordt wel over gesproken. He, dus vaak meer over seksuele gezondheid in die term. Niet over seksueel plezier. Maar nou ja, goed, dat is in ieder geval één stap. En daar waren de allochtone kinderen heel erg blij mee. En die hadden ook biologieboeken waar het dan over seks ging. En die durfden ze niet meer naar huis te nemen. Want stel je voor dat hun ouders zagen dat op school dat ze lessen kregen over seks. Nou ja, maar tegelijkertijd waren die lessen toch niet zo heel erg goed. Dat op een gegeven moment de jongens in diezelfde klas riepen van... toen zij vroegen over wat kunnen jullie over seks vertellen. Nou, daar praten we liever niet over.
Ja.
Nou, dus dat is, ik denk, ik heb een studenten gehad, die heeft een scriptie geschreven, die heeft dan allemaal leraren gevraagd, die dan zogenaamd progressief en liberaal zijn. En die leraren zeiden, nou ja, het is niet verplicht, hè, je hoeft helemaal niet over seks te praten op school in Nederland. Maar als wij erover praten, is dat vaak moeilijk. En om die moeilijkheden te voorkomen, behandelen we bepaalde thema's niet, zoals homoseksualiteit, masturbatie en AIDS.
Doen we maar niet.
Dan denk ik, dan heb je toch helemaal geen. Dan heb je toch geen klap aan dat soort informatie. Of dat is misschien interessant voor een kleine groep, maar dat moet gewoon echt breder getrokken worden.
Welke kant denk je dat het opgaat met homotolerantie in Nederland? Want we hebben natuurlijk...
Om even een brede vraag te stellen.
Vragen mensen in een soort glazen bol te kijken. Maar je hebt veel historisch onderzoek gedaan. Dus hoe denk je wat dat komende 10, 20 jaar...
Ik denk dat als het niet snel verandert, dat het erg snel bergenafwaarts gaat. Dat is mijn indruk.
Okay.
Dus vorige week was er in de Bali een discussie over vrouwen en homo-emancipatie. Toen hadden de mensen die het organiseerden de vraag gesteld, wil je nou met kleine stapjes vooruit of met grote stappen? Ik zei, nou, ik ben al heel blij als we kleine stapjes vooruit kunnen maken. En van, volgens mij maken we allemaal kleine stapjes achteruit. En misschien voor de homo's is het nog allemaal wel aardig. Hè? Van die homo's die worden door iedereen, zeg maar, die krijgen allemaal, allemaal poeder op hun gelaten. Die worden allemaal geprezen. En dat is allemaal helemaal koek en ei. Maar als het over de randen van de seksualiteit gaat. De bestialiteit is vorig jaar verboden, geloof ik. En je hebt. Dat is totaal absurd. Om een vrouw die zich door haar hond laat likken. Om die in de gevangenis te stoppen. Maar ja, dat willen we niet allemaal.
Is dat zo?
Ja, gewoon seksuele handeling met een dier zijn vorig jaar verboden. Ja. En dat is bij de volle Kamermeerderheid. Er is helemaal geen enkele partij die daar tegengestemd heeft in de Tweede Kamer. Ook D66 en GroenLinks niet. Wat ik me erg over verbaas. En het hele gedoe van Asscher over 1012. Ik vind dat echt gewoon demonisering vindt daar plaats.
Over de wallen.
Over de wallen, ja. Ik vind dat, kijk, op een gegeven moment als er misstanden zijn, dan heeft hij als stadsbestuur, hebben zij de plicht de politie erop te zetten. En te zorgen dat die misstanden verdwijnen. Maar dat je op een gegeven moment vanwege de misstanden een sector gaat elimineren of demoniseren. Dat lijkt me totaal bespottelijk. En als je nou kijkt naar die pedofielen hoef ik niet over te hebben. Dat is natuurlijk klaar als een klontje. Dat is echt...
Seks is toch wel een groot taboe.
Het is een heel groot taboe.
En het wordt ook steeds meer een taboe waarschijnlijk.
Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Dus ik denk dat ik zie op een gegeven moment dat op het ogenblik dat de trend toch voor de homo's nog okay is. Maar voor die andere groepen, behalve de hetero's, die kunnen ook niet doen waar ze zin in hebben volgens mij. Maar en die homo's ook niet. Want als die op een gegeven moment ook een beetje, bijvoorbeeld een cruise plaatsen. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog standhoudt niet repressieve politiek daarover. Nee, ik ben niet zo positief, optimistisch.
Ik gooi er weer een muziekje in. Uit de oude tijd.
Ik heb nog nooit zoveel genoten als van jouw snor tegen mijn kloten. Ik doe voortaan, als het even kan, de liefde van man tegen man. Toen wij elkaar ontmoetten in het cafeetje met biljart, je keek me alleen maar aan en je stal meteen mijn hart. Je vroeg me of ik zin had in een fijn seksperiment. We gingen naar jouw kamer, oh wat ben ik toen verwend. Ik heb nog nooit zoveel genoten als van jouw snor tegen mijn kloten. Ik doe voortaan, als het even kan, de liefde van man tegen man. We dansten nog een tango op een plaat van Johnny Hoes. En jij begon te prutsen aan de knoopjes van mijn blouse. Mijn rits vloog ook snel open door jouw goed getrainde hand. Toen zijn we maar gaan liggen in jouw homo-ledikant. Ik heb nog nooit zoveel genoten als van jouw snor tegen mijn kloten. Ik doe voortaan als het even kan de liefde van man tegen man. En nu ik weer terug ben bij mijn vrouwtje en mijn kat, moet ik vaak aan je denken, want je was voor mij een schat. Als ik een geile buik krijg, kom ik weer naar dat café. Dan maken we een trio, want ik breng mijn vrouwtje mee. Ik heb nog nooit zoveel genoten als van jouw snor tegen mijn kloten. Ik doe voortaan als even kan de liefde van man tegen man.
Paniek, paniek hier in de studio. Paniek. Ja, wil je hem snel doorheen jassen?
Ja, tip 1.
Ja, vul je dat?
Ja.
Oké.
Tip 1. Ja,
nee, ja, maar het is de mijne.
Tip 2.
Oké.
Ja.
Ja, want we hebben namelijk niet zoveel tijd meer. We wilden ook nog een lesbisch gedicht doen, maar ook de diva. En,
kom maar op met de hint.
Ja. Deze diva werd in 1999 gearresteerd nadat ze een beveiligingsagent had gemolesteerd op Heathrow. Ze droeg een catsuit en vond de agentenhaar te intiem betasten.
Naomi Campbell.
Nee. Deze diva, waarvan het haar tijdens een concert in Central Park gewoon in model bleef, ondanks de storm die op dat moment over New York woedde, had 18 nummer 1 hits in Amerika. Dat is evenveel als de nummer 1 hits van Mariah Carey.
Tina Turner?
Als dierbare vriend van de King of Pop werd deze diva genoemd als de mogelijke pleegmoeder van de 3 kinderen van Michael Jackson toen hij stierf in 2009.
Oh, luister Manelli. Muziek.
Nou, nu ben ik de laatste. Oh, hier is de hint. Deze diva die haar carrière begon als lid van een girlsband speelt de hoofdrol in een musicalfilm die de remake was van een musicalfilm uit 1939. En werkte alleen maar Afro-Amerikanen aan deze remake mee. Extra hint over deze diva zijn, zegt ze dat ze het hard werken. Hard werken is over diva zijn, zegt ze dat het hard werken is.
Is dat Dirty Diana?
Ja.
Oh, ja. Oké.
Maar we hebben eigenlijk niet echt tijd meer voor het gedicht. Maar misschien is het een... Ik weet niet, heb je
of
zin
zonder,
om een paar...
Zonder muziek, dat we het dat even droog
Gert, heb je zin
doen?
Om een paar woorden van het gedicht te pakken? En kies maar gewoon uit waar. En dan gooi ik daarna Diana erop.
Oké, het gedicht gaat over twee dames die elkaar allemaal betasten. Samen slapen, handjes knijpen, samen eten. Maar dan gaat ze op een gegeven moment je hele bord met saus en al over me uitkiepert. Hoe je me per ongeluk brandt met je walmende toeter van Shaq en de rook in mijn ogen blaast. Hoe je me op de trap een zetje geeft, ik naar beneden tuimel en met een schrik en wat blauwe plekken vrijkom. Hoe je me smoort met je borst, me tot bloedens toe bijt en me in mijn gezicht spuugt. Hoe je me uitmaakt voor rotte vis. Overheers me, kwets me. Kwets me tot je niet meer kan. Ik ben je kutmeisje, je loeder. Ik ben je takkenwijf. Je eigen toegeneven stronthoer. Voor altijd jouw stronthoer. Nou.
Mooi. Ja, heel mooi.
Alright.
Alright.
Get ready.
Get ready.
Yeah.
maar die technisch is deze keer. Ik zit niet helemaal.
Ach, die doet ook maar zijn grootste werk.
Ja,
dat wat bedoel je?
Niet te hard.
Wat is dat voor blaadje wat je erbij hebt gehad?
Dat is het nieuwste Gay News. En dat heb ik meegenomen dat het een leuk nummer is. En, maar ook, we zijn bezig met een tentoonstelling over 248 bies. Nou, voor de jonge luisteraars zal ik even uitleggen wat 248 bies is.
Een huisnummer?
Wetsartikel. Van 1911 tot 1971 was het in Nederland verboden om seks te hebben met jongens of meisjes onder de 21 jaar. Dus de leeftijdsgrens in Nederland voor hetero- en homocontact lag tot 1911 op 16 jaar. En tot 1886 hadden ze helemaal geen leeftijdsgrens. Maar in 1911 werd het dan voor homo's anders dan voor hetero's 21 jaar. En dat heeft geduurd tot 1971. En dat had allemaal heel veel consequenties van heel veel homomannen. Van veel homomannen vallen op jonge jongens. En weinig lesbische vrouwen.
Ja, maar het was toch ook zo dat zeg maar als jij 20 was en je vriendje is 19. Je werd 21, dan kon je ineens geen seks meer hebben.
Ook dat ook, was ook een gevolg, ja. En je kon niet naar het COC. Dus het is eigenlijk een beetje zoals. Kijk, die jongens worden steeds jonger. En de meisjes worden steeds jonger, homo en lesbo. En die, maar ze zitten wel met die 16 jaar. En in de tijd zaten ze met die 21 jaar. En dan moesten ze wachten tot ze 21 waren. Voordat ze naar de homobars konden. Er was weinig literatuur. En nu is het zo dat je niet naar een internetsite mag. En dat soort dingen. Je mag naar het COC alleen als er een young en oud is. En dat soort dingen. Maar goed, er is dus over dat thema van die strafwet en homoseksualiteit. En omdat er 100 jaar geleden is dat dat artikel is ingevoerd, een grote tentoonstelling vanaf vrijdag 18 november in de OBA op het Iliaplein. Die tentoonstelling wordt om 5:00 middags geopend. En het is niet alleen een feest omdat het dan 40 jaar geleden is afgeschaft. En een herinnering aan 100 jaar geleden dat is ingevoerd. Maar ook 200 jaar geleden in 1811 is de sodomiewet afgevoerd. Dus dan was het tot 1811 was alles seks. Anale seks, bestiale seks. Maar ook alle seks die de voortplanting niet diende, was strafbaar op een of andere manier. En dat werd toen ook afgeschaft. Dus we hebben ook een heel belangrijk feit te vieren.
Ja.
En volgend jaar hebben we te vieren dat de homobeweging 100 jaar bestaat. Zo. En dat soort dingen komt op die tentoonstelling aan de orde. He, daar komt een boek over. We hebben een bundel met 18 verhalen, geloof ik. Iets in de geest van mensen die het slachtoffer zijn geweest van dat artikel. Dus vooral.
Ja,
mannen,
dat is er heel erg ingehakt. Letterlijk ook mannen die gecastreerd
Ja, dat komt ook
zijn.
Voor, ja. Dus dat komt allemaal in dat boek en in dat Gay News. Staat een soort voorpublicatie van een van die verhalen van een man die inderdaad als 21-jarige met een 20-jarige deed en daarvoor moest boeten in de gevangenis. 1955.
Oh ja, nou komt er even een rubriek en dan moeten we even. Kunnen we gewoon doorpraten hoor. Maar dat komt niet in de uitzending.
Ja, ik ben helemaal de kluts kwijt wat wel en wat niet meer in de uitzending komt.
Nee, dit komt niet.
Kan iemand
in de
bij deze schuiven uitleggen?
Oh. Het komt niet in de.
Nou, de techniek gaat vertaald ten onder vanavond.
Ja. Ik vind het ook, ja, ik weet niet wat we verkeerd gezegd hebben. Dat die in één keer de technicus verdwenen. Dus ze doen het nou maar zelf.
Dat heb je soms.
Ja.
Hé, maar die tentoonstelling die is in het Ilia.
Ja.
Ja.
Ja, en de Ilia, en dus op 18 november begint hij en op 11 november is er een lezing, ook op een vrijdag om 6:00 van Theo van der Meer over het begin van die. Van die wetgeving 240 bies en Joke Swiebel, die nog gedemonstreerd heeft voor de afschaffing van het artikel 1969.
Het was eigenlijk de eerste demonstratie, toch?
Ja,
de eerste homo-demonstratie was tegen dat artikel in...
inderdaad.
68?
69. Januari 69. Ja. Met ook een mooie opname op de televisie heb je ervan. Je hebt een foto, staat in de Gay News ook. Laten we elkaar geen Mietje noemen. Nou ja, dat vond ik zo gelukkig. Dat een man en Mietje heeft de schoorsteen nog steeds dat... idee van die moet een man zijn en geen mietje, maar 248 bies moet weg. Want die twee leuke mensen lachen met allemaal ballonnetjes op de foto staan. En al die dingen die komen allemaal in de tentoonstelling uitvoerig aan de orde. Dus,
En dat allemaal in het Iliaplein.
Ja, en dat loopt tot eind januari of zo. Kun je het allemaal bewonderen met...
De muziek loopt nog, hè? Hoe lang hebben we nog? Weet jij, dan kun je dat zien?
Iets van 3 minuten of zo.
Oh, nog 3 minuten. Dan kunnen we nog heel iets anders gaan bespreken.
Ja, hoor, dat vind ik wel.
Ja.
Geef maar aan.
Ja, dat is een beetje spontaan is dat nu, om dat allemaal te vragen. Ja.
Wat vind je de meest merkwaardige perversie? Dat je denkt, nou, ik wist niet dat dit bestond.
Nou ja, gewoon, ja, mensen met dode dieren seks hebben dat soort dingen. Want er zijn bepaalde dingen die buiten je imaginatie, je verbeelding vallen. Ja.
Ja.
Ik vind die man met die ballen, vind ik ook, met die luchtballonnen, vind ik ook helemaal niks, eerlijk gezegd. Dat vind ik ook een merkwaardige perversie. Dus er zijn ongetwijfeld een aantal perversies.
Ballonnen. Ik kan me wel iets bij voorstellen.
Nou ja, dat zijn ook weer heel veel verschillende dingen waarom mensen van ballonnen houden.
Het is toch een soort van rubber.
Ja, je kunt erop liggen. En er zijn ook mensen die op een gegeven moment van de geur houden. Er zijn veel mensen die perversie hebben omdat ze op een gegeven moment... Ja, de deur die gaat opeens open. Dus ja.
Ik ga er even...
Volgens mij is dat de dame van zometeen.
Oh, maar goed, in ieder geval... Die hebben in hun jeugd met die ballonnen gespeeld. En die houden nog steeds van de geur. En misschien van het klappen van een ballon. Dat soort dingen. Maar dat zegt me allemaal niks. Nee. Ik vind het...
En van dat piepen van een ballon. Dat is ook...
Ja. Maar wat ik zelf zo... Wat ik zo interessant vind aan die perversies, is dat die homo's, die krijgen, als je zegt dat je homo bent, waar je ook maar, hè, op je werk, hè, op school, op dat soort dingen, dan gaan mensen altijd vragen van, ga je ook naar dark rooms, ga je ook naar ontmoetingsplaatsen, wie is het mannetje, wie is het vrouwtje in de seks? En ik vind het zo goed als de homo's gewoon aan die hetero's nou eens de vraag terug zouden stellen. Maar dat willen ze nooit hebben.
En ga je ook naar parenclubs?
Ja, ga je naar parenclubs? Wie is het mannetje of een vrouwtje?
Naar de hoeren.
Anale seks.
Heb dat je het wel eens met de buurvrouw gedaan?
Ja, precies. Dat je op een gegeven moment die intieme vragen die ze nooit aan elkaar stellen. Maar wel de vrijheid nemen om aan homo's en lesbo's te stellen. Om die gewoon eens terug te spelen. En te zeggen, ja god, wij zijn een beetje afwijken. Maar wat zijn jullie afwijkingen nou? Mm. En om die heteroseksualiteit een beetje op te blazen. Van die hetero's zijn ook niet één categorie.
Maar heel veel homo's zijn helemaal niet zo raar. Of doen geen rare dingen. Nou ja, dat zijn hele nette burgerlijke jongens en meisjes die gewoon...
Nou ja, dat geloof ik ook wel. Maar ik zou het wel eens goed vinden als het op een gegeven moment een beetje meer de speelruimte of de variaties bij die hetero's ook een beetje op tafel kwamen.
Ja.
En, en dat is ook heel goed voor hun dat ze daar eens over gaan praten. Dat ze ook eens weten wat...
Homo is meteen kinky en hetero is...
We gaan helemaal naar het eind.
Oh.
Want dit is het af... Ja, nou ja. Dit was Lollipop 10. Het programma met zuigkracht.
Tot de volgende keer.
Tot ziens.
Tot Lollipops.
Dit was MVS Radio. Morgen zijn we er weer. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl. MVS Gay Station.
En je kunt nooit te veel keren Gert Hekma zeggen.
Gert Hekma!
Ik denk dat we hem nou hebben gewoon. Dat
was... Hè, denk je?
Ja. Dan zullen we gewoon voor de lol nog een half uur
Gert Hekma roepen.